nothing.
Bidden werkt. Dat is een spannend thema, vond ik dit. Om hier over na te denken, om hier eens wat bijbelstudie over te doen. Moet ik zeggen, dit is eigenlijk deel 2, maar hij is los verkrijgbaar. Dus deel 1 hebben we al een heel tijdje geleden is gehouden. Kunt u het gewoon downloaden op onze site of een cd kopen erover. Dat is God hardhorend? Dat was het eerste deel. Dus mocht u dat toentertijd hebben gehoord of gevolgd, dan hoort u nu niet hetzelfde. Ik heb heel goed uitgekeken van we gaan dat nou niet helemaal herhalen. Dat heeft niet zoveel zin. Dus u zult ook sommige dingen missen. En waarvan u denkt van, hé, waarom zegt hij dat niet? Heb ik in deel 1 gezegd. Bidden werkt, vraagteken. Eerst een paar citaten. Eerst een citaat van Kees Vork. De bidder bij uitstek, denk ik. Van de Stichting Op de Bres voor Nederland. Die zegt, politiek kan niet zonder gebed. De verkiezingsuitslag wordt mede door de gebeden bepaald. De gebeden leiden ertoe dat de juiste mens op de juiste plaats komt. Dus dat is heel specifiek. De gebeden leiden ertoe, dus de politici die nu aan de macht zijn, die zijn dat omdat er voor gebeden is. Ik kwam het volgende citaat tegen bij een praktijk voor gebedsgenezing. Website. Het proces van herstel kan in één keer intreden of geleidelijk gaan of stapsgewijs verlopen. Het kan ook pas na enige tijd doorbreken. Voor een volledige gebedsverhoring is meestal meerdere keren bidden noodzakelijk. Elk gebed heeft een krachtige werking, net als bij de eerste inname van een antibiotica-kuur. Voor volledig herstel is het wel belangrijk de gehele kuur af te maken. Zo is het ook met gebed. Nou, ik zet het maar even scherp neer, hè. Hoe zit dat nou? Worden gebeden verhoord en wanneer wel en wanneer dan niet? Gebedsverhoring. Misschien weet u het nog, heeft u het even bekeken. Op mijn weblog heb ik op een gegeven moment een gebed van een Indiaan geplaatst. En de vraag was daarbij, ik stelde de vraag daarbij, wordt het gebed van die Indiaan nu verhoord of niet? Hoort God dat gebed of kan die dat niet verstaan? Dat gebed dat luidde als volgt. Grote geest, wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem de ganse wereld leven schenkt, verhoor mij. Ik treed voor uw aangezicht als een van uw vele kinderen. Zie, ik ben klein en zwak, ik heb uw kracht en wijsheid nodig. Doe mij in schoonheid leven en mijn ogen altijd de purperrode zonsondergang aanschouwen. Mogen mijn handen de dingen eerbiedigen die gij geschapen hebt en mijn oren uw stem horen. Maak mij wijs, omdat ik de dingen kennen kan die gij mijn volk geleerd hebt, de les die gij in elk blad en elke rots verborgen hebt. Ik verlang vurig naar kracht, niet om mijn broeders te overtreffen, maar om mijn grootste vijand, mijzelf te kunnen bestrijden. Doe mij steeds bereid zijn met reine handen en eerlijke ogen tot u te komen, opdat mijn geest, wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt, tot u kan komen zonder zich te moeten schamen. En je zou bijna zeggen, als ik niet zou zeggen dat het van een Indiaan was, maar van een christen, zou je het ook bijna geloven. Want dit klinkt wel bijzonder mooi wat die man bidt. Maar ja, wat moet je daar nou mee? Hoort God dat? Verhoort God dat? Ik moest even denken van hoe wordt er nou in de Bijbel daartegen aangekeken? Tegen andere volkeren, andere godsdiensten? Nou, over het algemeen, volkeren die afgoden dienen in de Bijbel, die komen er slecht van af. Die moeten die afgoden inleveren en zich keren tot de ene ware God. Dat lijkt me vrij logisch. Maar er staan ook een paar opmerkelijke uitdrukkingen in de Bijbel. De eerste vond ik in Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, de hoofdstuk. Deuteronomium, de herhaling van de Torah eigenlijk weer. Hè? Deuteronomium 4, het 19e vers. Daar staat, ik begin even iets eerder te lezen, anders zitten we midden in een vers. Even bij vers 15 begin ik, omwille van het verband. En dan moet u even denken aan die Indiaan en dat gebed van de Indiaan. Neemt u er dan terdege voor in acht, want Gij hebt geen allerlei gedaante gezien op de dag dat de Heere op Horeb tot u sprak, uit het midden van het vuur, dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken, in de gedaante van enige afgod, een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen, een afbeelding van een of ander dier op aarde, een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte dat langs de hemel vliegt, een afbeelding van een of ander gedierte dat op de aardbodem kruipt, een afbeelding van een of andere vis die in het water onder de aarde is, en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon en de maan en de sterren, het gehele Heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen. En nu komt het. Want hoe zit dat dan met die zon, die maan en die sterren, die grote geest en wat die Indiaan allemaal hier naar voren haalt? Nou staat er dan, die de Heere uw God heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel. Met andere woorden, de wegen die de volkeren gaan, daar weet de Heere van. De Heere heeft dat toebedeeld aan de volkeren. Totdat ze zich uiteindelijk allemaal gaan keren tot die ene ware God. Lees Psalm 87 bijvoorbeeld. Maar nu is die situatie nog niet aangebroken. Dit is voor mij een kleine aanwijzing. En er zijn maar een paar van die kleine aanwijzingen te vinden. Dat God wel degelijk ook op dit moment omziet naar de volkeren. Nog eentje. In Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Het achtste vers, daar gaat het over grenzen. Even vanaf vers 7, we zitten midden in het lied van Mozes. Dus als Peter niet gaat zingen, dan kan Mozes altijd nog gaan zingen in de pauze. Gedenk aan de dagen van weleer, let op de jaren van geslacht na geslacht. Vraag uw vader dat hij het u meedelen. Uw oudsten dat zij het u zeggen. En dan komen die volkeren weer. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde. Toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde. Toen hij de grenzen der volken vaststelde. Naar het aantal der zonen van Israël. Dus die volkeren hebben van de Heere God ook een bepaalde erfenis gekregen. Die zijn niet met lege handen achtergelaten. En je ziet ook met name in de psalmen, dat die volkeren kennis van God hebben door de heerlijkheid van de natuur en op dat soort manieren. En dat zie je bij de Indiaan terug. De Indiaan die heeft God leren kennen in de natuur. En die bidt daarvan naar het licht wat hij heeft ontvangen. Naar de erfenis die zijn volk, zijn Soe-volk heeft ontvangen. Nou, op basis van dit soort kleine aanwijzingen denk ik dat je kunt stellen, met recht kunt stellen, dat de Heere God het gebed zeker hoort. Of die het verhoort, dat is weer een tweede natuurlijk. Daar moeten we met elkaar eens over na gaan denken. Gebedsverhoring. Nou, eigenlijk lijkt het Nieuwe Testament toch vrij helder. Dit zijn hele beroemde versen hoor. Ik zal u nog even weer in gedachten brengen. De eerste in Matthäus 7. In Matthäus 7 waar de Heer Jezus zelf aan het woord is. En daar staat vanaf vers 7... U kent die woorden wel, denk ik. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bid ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal zijn zoon, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien gij dan, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Nou, nog een beroemde, laten we die graag ook maar even opzoeken in Lucas 11. Weer dezelfde teneur eigenlijk, Lucas 11 vers 9. Nou, het is een letterlijk citaat, dus die hoeven we niet te lezen van Matthäus 7. Dan kijken we nog even naar Johannes 16. Ja, ik heb hem opgezocht, maar het is eigenlijk ongeveer precies hetzelfde. Dus het is een beetje overbodig om die helemaal te gaan lezen. Johannes hoofdstuk 16, net een iets andere invalshoek. Johannes 16. Vanaf vers 23. En Jezus zegt dit tegen zijn discipelen vlak voor dat hij zal worden gearresteerd en dat hij van ze zal worden weggenomen. Vers 23. Ook heb gij dan nu wel droefheid. Hè? Jezus gaat weg. Maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dagen zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Peter zei vlak voor deze studieavond nog, ga je het nog noemen, die mevrouw in Kampen, die op straat schreeuwt, Heer Jezus, red mijn kinderen! En dan komen er vier om. En dan lees ik deze tekst. Als je iets bidt, de Vader iets bidt, zal hij het geven in mijn naam. Tot nog toe heb gij niet iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nou, weet je, ik merk, ik heb eens wat boekjes over bidden erop nageslagen. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen goede bidder. Dus eigenlijk moet ik misschien helemaal niet over dit onderwerp spreken. Ik ben er helemaal niet zo goed in. Ik bid ook altijd heel erg kort. Ook daar heb ik argumenten voor gevonden. Want dan kan ik het in ieder geval wat rechtvaardigen. Dat ik zo kort bid. Ja, zo zit een mens dan weer in elkaar. Hè? Maar ik merk in boeken die over gebed gaan, dat men zich drie slagen in de ronde draait en keert. En allemaal heel vroom hoor. Om aan te tonen dat dit waar is, maar toch niet. Ik kom allerlei boeken tegen waar staat, ja, het is wel zo, maar dan moet je wel bidden naar zijn wil. Of dan moet je wel een gehoorzaam leven leiden, want anders werkt dit niet. Er worden als het ware allerlei voorwaarden geschapen, waar je eerst aan moet voldoen, voordat dit gaat werken. Maar als ik open en onbevangen probeer deze teksten te lezen, zijn ze volgens mij toch redelijk. Zeker de laatste die ik net heb gelezen uit Johannes 16, bid iets en het zal je gegeven worden. Ja. Waarom werkt dat dan niet? Moeten we vanavond eens met elkaar over gaan nadenken. Ik raak wat teleurgesteld in de antwoorden die ik vind in de boeken die ik lees over gebed. Het blijft wat mij betreft een beetje vaag. En natuurlijk, het is ook misschien wel het meest lastige onderwerp wat er bestaat. En ik wil ook absoluut niet tot een soort systeem komen van, nou jongens, zo moet je het zien en dan kun je alles plaatsen. Nee, dat absoluut niet. Er wordt trouwens over hoe bid je nu. Ik vond een fantastisch mooie tekst uit het Eerste Testament, zo noem ik het maar even, in Bijbelboek Spreuken. Zo kernachtig. In Spreuken, daar vinden we de volgende tekst. Spreuken 28, vers 9. Zo werkte bidden ten tijde van Israël, in het tijde van het oude verbond, het verbond van de Torah. Als je dan ging bidden, ja, vers 9, moet u eens luisteren. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Met andere woorden, in het Oude Testament zie je duidelijk een link tussen je levenswandel en gebed. En natuurlijk is die link in het Nieuwe Testament ook. Maar als ik deze teksten lees van de Heer Jezus zoals net, dan zijn die absoluut gesteld. En hier zie je duidelijke voorwaarden. Die vind je trouwens in het hele Oude Testament, vind je dat soort voorwaarden. Bijvoorbeeld, ook met de offerdienst. Als Israël netjes de offers brengt, maar hun hart is er niet bij, krijgen ze er van langs. En dan zegt de Heere God in Hosea 4, vers 6, als ik het goed heb, maar dan moet ik maar eens even nazoeken. Liefde wil ik! En geen offeranden. Ik wil dat je eerlijk bent. En niet dat je liegt en bedriegt en tegelijkertijd netjes de offers brengt. Ik kots van die offers. He, dus het is heel direct in dat Oude Testament, in dat Eerste Testament. Spreuken is een beetje een samenvatting daarvan. He, de Heere gruwt van gebeden, terwijl tegelijkertijd de Torah als wc-papier wordt gebruikt. Nou, nog even heel kort. Waar en hoe lang? En dan gaan we gelijk ook even kijken naar hoe Joden met gebed omgaan. Waar en hoe lang? Nou, Matteüs 6 geeft een belangrijke clue. Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 5. Het is ook niet nodig om het hele stuk te lezen. Hey, kijk, je komt ook wel eens, ook op websites en in boekjes tegen, van ja jongens, maar een schietgebedje is niet genoeg natuurlijk. Je wordt niet genezen. Hoe volhardend heb je er dan voor gebeden? 1 keer? Ja. 2 keer? 3 keer? 1 week? 3 weken? 5 jaar? Met hoeveel mensen moet je er dan voor bidden? Bid je alleen, dat is te weinig. Met z'n 10 dan misschien? Of 100, werkt dat nog beter? Of misschien, nou noem maar op. Moet je 24 uur achter elkaar bidden? Dus zit het daar nu in? Hè? Ik bedoel het helemaal niet lachwekkend. Want er zijn hele serieuze, hele lieve christenen. Die echt menen dat dit soort dingen noodzakelijk zijn. Nou, volgens mij leert Jezus toch echt wat anders in Matteüs 6. Matteüs 6 vanaf het 5e vers. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gane in de synagoge en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds, maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden, wordt hun dan niet gelijk. Want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Ik vind dat bijzonder. Het geeft mij een zeer relaxed gevoel. Dat ik niet het idee heb van, ik moet de Heere God precies gaan uitleggen wat er aan de hand is. Want anders zal hij het misschien niet begrijpen. En dan gaat hij misschien wel iets anders verhoren dan dat ik wil. Want God heeft mij niet begrepen. Nee, hij weet al wat je wil gaan bidden, eer je het bidt. Dan valt toch een last van je af. Een gebedslast? Nee, maar meer het gevoel van, ik hoef God niet uit te leggen wat er aan de hand is. Het kan kort. En het hoeft niet eindeloos herhaald te worden. Nee, de Heere God is niet hardhorend. Hij hoort het. Hij heeft het al gehoord voordat je het uitsprak. Ik vind dat prachtig. In de Talmud, moet ik hem even erbij pakken, dat citaat. In de Talmud hebben ze ook een Talmud, de Joodse traditie. Daar kun je alles uithalen, want ze zijn hetzelfde met elkaar oneens. Dus je kunt ook het tegendeel waarschijnlijk uit de Talmud halen. Om het gelijk iets te relativeren wat ik nu ga voorlezen. In het Talmud wordt de vraag naar de lengte van een gebed aan de orde gesteld. In Sanhedrin 98a, mocht u het willen nalezen. Daar lezen we het volgende. Eens leidde een Talmudleerling, of een leerling, de openbare eredienst in aanwezigheid van Rav Eliezer. En bleef heel lang bidden. Toen klaagden de andere leerlingen bij Rav Eliezer en zeiden, wat is dat toch voor een gebedsverlenger? Maar Rav Eliezer antwoordde, heeft hij werkelijk langer gebeden dan onze meester Moshe, Mozes, van wie er in Deuteronomium 9 vers 25 staat dat hij 40 dagen en nachten lang gebeden heeft? Een andere keer was er weer een leerling die de openbare eredienst leidde in aanwezigheid van Rav Eliezer, maar hij hield de dienst nogal kort. Toen klaagden de andere leerlingen bij Rav Eliezer en zeiden, wat is dat toch voor een gebedsverkorter? Maar Rav Eliezer antwoordde, heeft hij werkelijk korter gebeden dan onze meester Moshe, van wie er in Numeri 12 vers 13 staat dat hij een gebed heeft uitgesproken van maar 5 woorden? Dat is wel weer een beetje relativerend. Kort of lang, je komt het allemaal tegen. Maar de Heer Jezus lijkt toch korte gebeden te prefereren. Binnen het Jodendom heb je trouwens ook twee vormen van gebed. Gewoon even kort hoor. Je hebt het vrije gebed. En dat heeft het bij het christendom gewonnen. Wij zeggen, ja, je bidt toch eigenlijk pas als je je eigen woorden gebruikt en je eigen onderwerpen bedenkt. En dat heeft het gewonnen. Binnen het Jodendom is men zeer huiverig met vrije gebeden. Dat heeft een aantal oorzaken hoor. Bijvoorbeeld, vrije gebeden kunnen al snel stokpaardjes worden. Je merkt soms in bidstonden, als die en die gaat bidden, dan weet je al wat hij gaat bidden. Want dat doet hij namelijk altijd, dat is zijn stokpaardje. Haar stokpaardje. En meestal zijn vrije gebeden ook redelijk gericht op jezelf. Algemene dingen. En niks mis mee, maar zeg dan binnen het Jodendom, als je vrije gebeden wil uitspreken, doe dat dan alsjeblieft in je binnenkamer. Dat is trouwens wat de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 6. Doe dat dan in je binnenkamer. En trouwens, in je binnenkamer blijven ze ook tussen jou en de Heere God. Ik weet dat, ik geloof dominee van Keulen zei het eens een keertje. Hij zei, je moet wel oppassen in bidstonden. En hij noemde toen het voorbeeld van een huisarts die in een bidstond beleed dat hij wel eens anders naar patiënten keek dan puur professioneel. Die man die hield geen patiënten meer over. Hoe zou dat nou kunnen? Dus een bidstond heeft ook risico's. Je moet dus voorzichtig zijn. Vrije gebeden in je binnenkamer, Jodendom. Maar formuliergebeden, die hebben bij ons een beetje afgedaan. Wat zijn formuliergebeden? Dat zijn vastgestelde gebeden. De Joden hebben een sidur, ik zocht hem even, maar ik ben zeer geordend, maar soms ben ik even iets kwijt. Dus ik was mijn sidur, mijn Joodse gebedenboek, even kwijt, anders had ik hem aan u laten zien, maar de meeste van u hebben wel eens een sidur gezien. Ze hebben een dik gebedenboek, er staan heel veel prachtige gebeden in. Die zijn vaak al honderden jaren oud. En wat doen ze nu? 3 keer per dag, morgengebed, het middaggebed en het avondgebed, worden er vastgestelde gebeden gebeden. En met feestdagen weer anderen. Maar natuurlijk wel met je hart. Dus ook vaststaande gebeden, formuliergebeden. Als we nou zo'n bidstond zouden organiseren en het zouden allemaal vaststaande gebeden zijn. Zou wel een enorm omdenken worden in ons christen zijn. Want dan denk je van ja, poehei, dat is ook saai, dat is niet echt. Ja, maar dan ga je dus niet meer naar een bidstond om de laatste nieuwtjes te horen van hoe het met die en die gaat. Want hoor je tijdens de bidstond. Ik ben lid van de kerk van de Nazarenen. En de man die het gebed leidt, die stuurt ook altijd mailtjes rond. En er staan dan gebedspunten in. En ik moet u heel eerlijk bekennen, ik heb het ook tegen hem zelf gezegd. Ik kom er vaak niet toe om voor te bidden, maar ik lees wel altijd de nieuwtjes. Dat vind ik wel leuk om te weten. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Nou, bij die formuliergebeden richt je je meer. Je gaat als het ware, zo bedoelt men dat, je duikt in de tekst. Niet met je hoofd, maar met je hart. En je wordt als het ware één met die tekst. En je laat die tekst wat met jou doen. Met je hart doen. En dan heb je natuurlijk, dan kom je veel verder met die prachtige gebeden die jou meenemen uit je eigen kleine wereldje. En uit je eigen beperkte zicht. Pleidooi voor formuliergebeden. Binnen het Jodendom werkt men daarmee. Maar pas op. Ook dat kan een sleur gaan worden. Ook daar heb ik een prachtige citaat van. Men zegt binnen de Joodse traditie, hij die bidt moet zijn hart richten op de hemel. En dat geldt dan even voor die formuliergebeden. Natuurlijk geldt ook voor vrije gebeden, maar in het bijzonder. Een Jiddische anekdote over de nutteloosheid van een gebed als je hart er niet bij is. 2 yeshiva-studenten zijn met elkaar aan het discussiëren over de vraag of er een God bestaat of niet. Na een lange en heftige discussie komen ze beide tot de conclusie dat er geen God bestaat. Eén van hen, die door al het praten een droge keel gekregen heeft en schor geworden is, neemt een glas water in de hand en begint de zegening over het water op te zeggen. Want Joden mogen niets eten of drinken zonder de toepasselijke zegenbeden uit te spreken. Maar de tweede student valt hem daarbij in de reden. En die zegt, wat is dat nou? Waarom bid je de zegen? Wat bedoel je met gezegend zijt gij, eeuwige onze God? Er bestaat toch geen God, dan hoef je toch ook geen zegen uit te spreken? Hij krijgt als antwoord, of er een God bestaat of niet, hoe kan een Jood water drinken zonder de zegen? Met andere woorden, dat is zo'n automatisme geworden, dat doe je gewoon. Nou, dat is even een klein uitstapje. Want ik heb de vraag nog wat ontweken. Dat heeft u al door, hè? De vraag over gebedsverhoring. Ik denk dat je de sleutel, heel voorzichtig, hier moet gaan vinden. Koninkrijk. Weet u, in de periode van het koninkrijk, zijn er ook tekenen van het koninkrijk. Ik heb een beetje uitgezocht hoeveel wonderen Jezus heeft gedaan. Jezus heeft 35 wonderen gedaan. 35 verschillende wonderen in de verschillende evangeliën. En ik noem er eens een paar. Water in wijn, daar begon het al mee. De zoon van een edelman genezen. Bevrijde man in de synagoge van demonische geesten. De schoonmoeder van Petrus. Hij zuiverde mee laatste. Genas een verlamde. Genas een man met een verschrompelde hand. De dienaar van de centurion. Ik ga ze niet alle 35 opnoemen hoor. Wekte de zoon van een weduwe op uit de dood. Zuiverde 10 melaatsen, genas een blinde, genas het oor van Malchus, terwijl hij naar het kruis werd geleid. Voedde 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen, liep over het water. Noem maar op, het ging maar door. Bij Petrus ook, bij Paulus ook, gaan we zo nog even naar elkaar kijken. Weet je wat denk ik een sleutel is? Een sleutel is denk ik, Jezus, die kwam als koning van Israël. Hij was de koning der Joden, stond ook boven op het plaatje. En wat kwam Jezus nou prediken? Hij predikte, Johannes deed het al voor hem, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de koning was in hun midden. En wat hoort er nou allemaal bij dat koninkrijk? Bij dat koninkrijk wat gaat baanbreken, dat vrederijk, daar hoort een volledig herstel van de schepping. De natuur zal hersteld worden. De mensenwereld zal hersteld worden. Er komt een enorm stuk genezing, fysiek, maar ook mentaal. Een enorm zuiverend genezingsproces zal over deze planeet gaan die aarde heet. En tekenen van het koninkrijk, die laten zien dat het koninkrijk in aankomst is. Het komt eraan, het is er bijna. En dat is denk ik een van de redenen. Bewijzen, tekenen, wonderen, het koninkrijk komt eraan. En dat zie je ook bij Petrus. Als we bij Petrus kijken, bijvoorbeeld in Handelingen 3. Dan zie je ook Petrus allerlei wonderen verrichten. En het lijkt me heel makkelijk af te gaan. Het is niet een vraag van gebeurt het? Nee, het gebeurt. Geen genezingsdiensten waarin we alles op alles zetten. En uitgebreide rituelen en toestanden. Nee, gewoon heel simpel. Het gebeurt. In de toespraak van Petrus, daar vind je dat ook. Handelingen 2, laten we daar nou even beginnen. In de toespraak van Petrus, dat begint in vers 14. Daar staat dan, ik lees vanaf vers 16. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur, rookwalm, de zon zal veranderen. Het gaat nog even verder. Maar die laatste der dagen, vlak voordat het koninkrijk zich gaat vestigen. is een periode van tekenen en een periode van wonderen. En Jezus was de aanstaande koning. En daar horen wonderen en tekenen bij. Petrus verkondigt hier de komst van dat koninkrijk. En daar horen wonderen en tekenen helemaal bij. En dat zie je ook. Bijvoorbeeld even verderop in Handelingen 3. Petrus nu, vers 1. En Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij hem een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons, en hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. Hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. Zonder poespas, helemaal niet gekeken van gelooft die man of gelooft die niet. Geen moeilijke vragen van, ja maar je bent misschien niet genezen omdat je niet genoeg gelooft. Wat wil je, een aalmoes? Nou, ik wil een aalmoes, meneer. Kom op, opstaan. Ja, hij staat op en hij danst verder. Zo krachtig is dat koninkrijk. Zo krachtig is dat aanstaande koninkrijk. Dat die tekenen en wonderen, ja, ik wil niet zeggen bijna automatisch, want dat zou denigreren. Nee, niet bijna automatisch. Nee, maar de geest wordt daar doorheen uitgestort. Over de dienstknechten en dat zie je hier gewoon gebeuren. Paulus stond in het begin van zijn bediening ook, had je ook nog die tekenen van dat koninkrijk. Dus ik noem ook Paulus in het rijtje van de wonderen en tekenen. Bijvoorbeeld, even wat verderop in Handelingen, want het duurde nog even tot Paulus tot bekering kwam, want weet u. Handelingen 14, vers 8. Nou, laten we even iets eerder beginnen met vers 5. Handelingen 14, vers 5. En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van joden, met hun oversten om hen te mishandelen. Paulus die maakte zich meestal redelijk onmogelijk in verschillende steden die hij bezocht. En niet op een negatieve manier, maar juist op een positieve manier. En meestal komt er gedonder. Je weet het, als Paulus ergens komt, ontstaat er gedonder. Ook nu is dat vaak nog zo. Maar dit bedoel ik dan figuurlijk. Maar Paulus maakte dat letterlijk mee. Hier ook weer. Er kwamen oversten om hen te mishandelen. Dat is nogal wat. En te stenigen. Dat gaat iets verder dan een pittige discussie. En toen namen zij, de toestand overzien hebbende, de wijk naar de steden van Lyconia, Lystra en Derbe en omgeving. Soms moet je gewoon rennen. En verkondigde daar een tijd lang het evangelie. En er woonde Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak. En Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. En hij zeide met luide stem, ga recht op je voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. Toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycanonisch, de goden zijn in mensgedaante ons neergedaald. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes. Dus ook hier, het kost Paulus niet zo erg veel moeite. Het gebeurt gewoon. Hier nog even tussen haakjes wordt het geloof van die man wel genoemd. Maar ja, bij Petrus weer niet. Dus dat kun je niet als een soort principe gaan hanteren, denk ik. Terwijl nu nog, ja, ik heb ooit eens een uitzending van de EO gezien. En tenen krommend en zo triest vond ik het. Een mevrouw met een kindje en dat kindje dat ja, als het geboren zou worden, dan zou het echt binnen een paar uur overlijden. De artsen zeiden, een heel gebedsgroep eromheen en uiteindelijk werd dat kindje geboren en ze bleven geloven dat het kindje zou genezen. Op een duur ging dat kindje dood en toen zeiden ze nog, begraaf het niet, want we geloven nog dat het zal opstaan. Wat een drama's. Vreselijk. En dan denk ik van ja, zit je dan toch niet te veel in het in de koninkrijksgedachte, waarin dat inderdaad zo werkte, had Petrus daar naartoe gestuurd en had dat kindje opgepakt en zegt: leef! Zo deed hij het ook bij de poort. En het had waarschijnlijk nog gebeurd ook, want dat waren de krachten van het koninkrijk. Hè? Maar ja, waarom gebeurt dat nu dan niet? Zijn we niet heilig genoeg? Moeten we ons meer verootmoedigen? Moeten we over de grond gaan rollen of gekke dingen gaan doen? Nee, dat denk ik niet. Moet ik even verder. Nog een paar teksten, maar wel hele lastige teksten. 2 Korinthe 12. Het lijkt wel alsof er, naarmate dat Israël als volk die koninkrijksboodschap van Jezus niet aanvaardt. En als u het voor de eerste keer dit soort gedachten hoort, denkt u misschien: hoe komt hij er allemaal aan? Ja, hoe kom ik er vanaf? Daar moet u misschien vanaf helpen straks naar de vragenronde. Maar ik zie dat toch zo in het woord. Het lijkt wel als Israël zich als volk niet bekeert, dat koninkrijk langzaam op een afstand, de afstand naar het koninkrijk wordt groter. En er komt iets nieuws, iets wat je niet verwacht. Ja, zo is God dan vaak, hè? Dan denk je, nou, dit gaat er gebeuren en dan komt er iets nieuws. En daar horen ook andere principes bij. 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, vers 7. Daar staat. Even kijken hoor. Daarom, ik begin eventjes, Paulus heeft een nieuw onderwerp, ergens even iets verder dan vers 7. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Paulus, er zijn allerlei discussies onder theologen wat Paulus nou precies had. Sommigen zeggen hij had een oogziekte, weer anderen hebben het over andere handicaps, maar Paulus had een waarschijnlijk lichamelijke handicap waar hij echt last van had. En dan staat er: driemaal heb ik de Heere hierover gebeden. Dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dit is een hele nieuwe gedachte. Dit is niet de gedachte van de krachten van het koninkrijk, wonderen en tekenen als bewijs. Hier zie je dat diezelfde kracht, die zich eerst uitte in wonderen en tekenen, zich nu gaat uiten in zwakheid. Ik heb dat niet bedacht. Geef mij maar wonderen en tekenen hoor. Als ik al die verschrikkelijke verhalen hoor, en ook soms van heel dichtbij, denk ik van: doe mij nog even een wonder. Liever. Maar die kracht, en Paulus ook, ook voor zijn eigen situatie. Maar hier staat er: die kracht die openbaart zich in zwakheid. En dan gaat Paulus er nog eens een schepje bovenop leggen voor zichzelf, voor zijn eigen leven. Dan zegt hij: zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier zit je echt op een ander spoor. Als je zwak bent, dan ben je machtig. Terwijl, als je gaat kijken naar dat koninkrijksevangelie, een andere invalshoek, daar is het van: jij bent zwak, je kan niet lopen, kom op, sta op! En je staat op. Dat is wel anders. 1 Timotheüs 5 vers 23, een onthutsende tekst, als je nog tenminste in dat koninkrijksevangelie vastzit. 1 Timotheüs 5 vers 23. Daar zegt Paulus tegen Timotheüs: vers 23. Daar zegt hij: drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Dus hij zegt notabene, Paulus, die eerder in zijn bediening gewoon nog vrij eenvoudig mensen genas, sta op, zeg hij tegen Timotheus, zijn kind in het geloof, die hem zeer nauw aan het hart is, zegt hij niet, Timotheus, ik kom langs en ik ga voor je bidden. Nee, zegt Timotheus, je moet maar een beetje wijn drinken. Dat is goed voor je maag. En voor je andere, voor je gedurende ongesteldheden. Timotheus was niet zo'n gezond mens, kennelijk. Efeze 1. Ja, ik heb er hier maar een aantal van dit soort teksten erbij gezet, want het moet even landen. Het is ook misschien wel een teleurstelling voor een aantal van u. Misschien had u wel verwacht hier vanavond wat tips te horen van hoe kun je er nou voor zorgen dat uw gebed wel verhoord wordt. Nee, dat kan ik me echt voorstellen namelijk. Efeze 1, even maar vanaf het begin. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En nu komt het. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Je kunt ook vertalen met die ons gezegend heeft met elke zegen die geestelijk is, die pneumaticus is. Dus God heeft ons gezegend in Christus met elke zegen die geestelijk is. Heel nadrukkelijk staat dat hier, hè? Dat is in contrast met zegeningen die aards zijn. Bijvoorbeeld lichamelijk herstel is een aardse zegening. Of welvaart is een aardse zegening. Ik heb ooit vroeger, was ik net wat gelovig geworden, was ik een jaar of 17. Toen heb ik nog eens een jaar tienerwerk gedaan, of 11, 12-jarige in Boskoop, in een hervormde kerk. En dat deed ik samen met een oudere man. En die oudere man die was hartstikke rijk. En wat zei hij nou tegen de kinderen? Hij zei, jongens, als je goed je best doet, je bidt erom en je gelooft dat God het je gaat geven, word jij ook zo rijk. Dat zei hij echt tegen de tieners. Het is bij mij helemaal mislukt. Nou, valt mee hoor. We hebben die straatarm. Als leraar heb je het nog niet zo slecht. Al zeg ik wel eens tegen de leerlingen dat ik zakgeldvergoeding krijg en het eigenlijk gewoon als hobby doe. Maar dat is soms een beetje te prikkelen, dat begrijpt u. Maar helemaal in dat koninkrijksevangelie. Trouwens, in het Oude Testament werkt dat ook zo. Hè? Abraham werd gezegend door God, wat hield dat in? Hij was hartstikke rijk. En rijk zijn is niks mis mee. Nee hoor. Arm zijn ook niet. Maar als je het hebt over christen zijn in deze tijd, dan garandeert God je elke zegen die geestelijk is. En dat heeft te maken met een stuk inzicht, met een stuk wijsheid. Maar dat is elke zegen die van binnenuit komt. Ja, dat is wel een tegenvaller als je dacht van nou, hoe kan ik nu makkelijk rijk worden? Of hoe kan ik genezing vinden? Elke zegen die geestelijk is. Nog eentje, Romeinen 8. En die is misschien nog wel schokkender. Romeinen hoofdstuk 8. En u heeft trouwens wel door dat ik nog steeds geen antwoord geef op de vraag, waarom wordt een bepaald gebed dan niet verhoord? Want laten we eerlijk zijn, ik heb geen idee. Ja, dat weet ik niet. Want ik ben God niet. Maar ik kan wel iets vertellen over waarom het niet meer vanzelfsprekend is dat gebeden worden verhoord. Om herstel, redding uit allerlei beroerde situaties. Want we leven in een andere tijdsperiode. De Bijbel noemt dat het tijdperk van het geheimenis. Van de opbouw van het lichaam van Christus. Een min of meer verborgen periode. En in die verborgen periode geldt het principe dat je kracht ligt in je zwakheid. En geldt het principe dat je maar een beetje wijn moet drinken als je last van je maag hebt. Dus, snapt u? Gebeuren er dan geen wonderen? Ja, die gebeuren nog steeds. Hè? Maar, nu ga ik weer iets vervelends zeggen. Ik heb van iemand eens een verhaal gehoord. Dat was een echt gebeurd verhaal. Die persoon had het zelf meegemaakt. Van een meneer die absoluut nergens in geloofde. Die dus ook niet bad. Er zijn nog kunnen zeggen, misschien hebben anderen stiekem voor hem gebeden. Maar ja, zover reikt mijn kennis niet. En die had een vrij terminale vorm van kanker. En de arts had hem opgegeven. Die man geloofde nergens in. En op een dag komt hij in het ziekenhuis. En de arts die vraagt van meneer, wat is er gebeurd? Er zit niks meer. Dat soort dingen gebeuren niet alleen bij christenen. Het gebeuren ook wel eens bij christenen. Maar kennelijk gebeuren dat soort dingen soms. Maar ik heb geen flauw idee waarom dat bij die man is gebeurd. Zo heb ik ook geen flauw idee waarom het ene gebed verhoord lijkt te worden en het andere helemaal niet. Maar het principe, dat klinkt weer zo afstandelijk, maar in deze tijdsperiode werkt de Heere God niet spectaculair door massaal al onze gebeden te gaan verhoren over herstel en rijkdom en lichamelijke gezondheid. Romeinen 8 moesten we nog. Romeinen 8, vers 38, maar we moeten natuurlijk wat eerder beginnen. Vers 31 beginnen wij even. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Moet je opletten, hier lijkt Paulus helemaal op de lijn te zitten van het succes-evangelie. Laat ik het zo eens noemen. Bid en je wordt genezen. Bid nog een keer en je wordt ook rijk. En het gaat je allemaal voor de wind. Paulus lijkt op deze lijn te zitten hier. Heeft hij ons ook niet alle dingen geschonken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. En nu komt dat onthutsende vers, vers 37. Is het, in plaats van vers 38. Echt schokkend. Want daar zegt Paulus, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het koninkrijksevangelie, daar had je wel anders gelezen. Dan had je bijvoorbeeld eigenlijk moeten lezen, maar over dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Oftewel, als je gelooft, heb je geen honger. Als je gelooft, is er geen gevaar. Want je zult toch op slangen kunnen lopen, zegt Jezus ergens in Marcus. Sommigen proberen dat letterlijk, hè. Loopt meestal slecht met ze af. Je hebt geen vervolging, je hebt altijd goed kleding aan, je wordt niet gedood. Nee, Paulus zegt, in dit alles. Dus die situaties blijven. Maar dwars daarin, die situaties veranderen niet. Dus het evangelie is geen garantie voor korte termijn succes. Want midden in die beroerde situatie, waar helemaal niets aan verandert. Je bidt je te pletter en je vindt toch geen baan. Je bidt je te pletter en er komt geen genezing. Er verandert helemaal niks. En Paulus zegt dan, en dat is een geloofsuitspraak, maar wel een hele moeilijke. Maar in die situatie zijn we meer dan overwinnaars. Uh, Dat is elke zegen die geestelijk is. En ergens merk ik ook wel, dat is helemaal niet zo'n makkelijk verhaal. Het is veel spectaculairder om te zeggen, nou jongens, doe het zus, doe het zo. En dan garandeer ik je, dan gaat dit gebeuren. En komt het dan niet uit? Dan is het niet mijn schuld, heb je het niet goed gedaan of je gelooft niet genoeg? Moet je mij niet verantwoordelijk houden? Ik zeg alleen maar zoals het woord het zegt. Nee, ik denk dat je dus op een ander spoor uitkomt. Even kijken waar we al zitten qua tijd, want anders ga ik gewoon bijna stoppen. Kunt u nog heel eventjes? 5 minuutjes nog. Er is een totdat in de Bijbel. We zitten nu in een periode, de Bijbel noemt dat de periode van het lichaam van Christus. Dat is allemaal niet zo spectaculair, het is in het verborgene. Maar er komt een omkeer. En dat heeft alles te maken met Israël. En nu is dat een heel nieuw onderwerp, dus daar ga ik niet uitgebreid nu op in. Maar er komt een periode in de geschiedenis, gewoon in de wereldse geschiedenis. Wereldse en heilse geschiedenis raken soms elkaar. Wanneer niet. Hè? Maar het is niet altijd even zichtbaar. Romeinen 11 zegt dan, er komt een keer in het lot van Israël en op een dag zal het volk Israël zich bekeren. En op dat moment zal het koninkrijk echt komen. Want dat koninkrijk, dat komt met Israël. He, Romeinen 11, nou, voor die persoon die denkt van ja, zal het er echt staan? Nou, vooruit, ik lees het u nog heel even voor. Ik kan het net binnen de 5 minuten. In Romeinen 11 lezen we dan schitterend slothoofdstuk. Dus het gaat over Israël. Romeinen 11, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Je zou kunnen zeggen, totdat dat lichaam van Christus, wat uit heidenen bestaat, vol is, af is. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Dat koninkrijk, wat gaat er komen? Israël gaat zich bekeren. Die periode komt. En dan vindt er lichamelijk herstel plaats. Dan zal er niemand meer arm zijn en niemand meer behoeftig. Dan loopt niemand meer rond in vodden. Dan is er niemand meer ziek. Maar ik denk, en laat ik dit heel voorzichtig zeggen, dat je voor die tijd, zegt de Bijbel, 2 Thessalonicenzen 2 moet u eens even rustig nalezen, Matthäus 24. Matthäus 24 zegt de Heer Jezus dat zelf. Zal er een periode komen dat er eerst nog een soort nep-Messias komt. En die nep-Messias is net echt. Daar noemen we ook antichrist. Anti betekent, je zou hem bijna niet van echt kunnen onderscheiden. Als je naar kunst en kitsch gaat met die nep-Messias, dan zouden ze misschien wel erin trappen. En zouden ze, nou meneer, u heeft een waardevol artikel hier. Ik zou het maar verzekeren voor 500.000 euro. Wilt u het gelijk overnemen van me? Voor 400.000? Het is niet van echt te onderscheiden. Want wat gaat die nep-Messias namelijk doen? Wonderen en tekenen van het koninkrijk. Dus ik denk, waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn, is, als het inderdaad waar is wat we voorzichtig geloven, dat we in de eindtijd leven, dan zou het natuurlijk best wel eens kunnen dat je juist in deze tijd weer een spectaculaire opbloei gaat krijgen op een gegeven moment van allerlei tekenen en wonderen. Dan kun je zeggen, oh, een gigantische wereldwijde opwekking. We moeten wel, denk ik, heel nauwkeurig, en ook dit is weer niet leuk wat ik natuurlijk zeg, heel nauwkeurig proberen nep van echt te blijven onderscheiden. Anders heb je maar zo het risico dat we achter nep aanlopen en dat blijkt uiteindelijk waardeloos te zijn. In 2 Thessalonicenzen 2 legt Paulus nog eens uit hoe dat dan werkt, dat onderscheidingsvermogen. Matthäus 24 doet Jezus dat zelf ook al een keer. Colossenzen 1, die lees ik nog even als laatste vers. En dan gaan we aan de koffie. Colossense hoofdstuk 1. Daar bidt Paulus voor de gemeente van Colosse. En eigenlijk mogen we dat elkaar ook toebidden. Juist in deze periode. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En te vragen, want wat gaat Paulus dan vragen? Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Kennelijk vindt Paulus dat heel belangrijk om te bidden. Rechte kennis van zijn wil. Wijsheid, geestelijk inzicht. Want, zegt Paulus hier, wijsheid en geestelijk inzicht zijn noodzakelijk om waardig te kunnen wandelen. Anders ga je misschien allerlei hele rare uitstapjes maken en allerlei gekke dingen proberen. Want je hebt het idee van, ja, maar ik moet. Want het gebeurt niet, dus ik moet allemaal gekke dingen gaan doen. Nee, wijsheid en geestelijk inzicht. Waar staan we in het plan van God? Wat is daar de rechte kennis van zijn wil voor deze tijd? En dat is noodzakelijk om hem waardig te kunnen wandelen. We gaan aan de koffie. En daarna mag ik mij bestopen met allerhande vragen.